Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 12, het gebed van het hart. De bekering maakt de mens tot celebrant van het gelaat van God. Hij is zo gefascineerd door Gods schoonheid en heiligheid dat zijn hart uitbarst in vreugde en lofzang. Hij begrijpt dat door het gebed zijn ware aard naar boven komt. Het centrum van de mens bevindt zich niet in hemzelf. Hij is geschapen voor het gelaat, de glimlach en de gemeenschap. De zonde verhindert hem om zijn gelaat te richten naar het gelaat van de ander. Dat is de definitie van de aanbidding. Ad naar, oris, de mond. De heilige Macarius ziet de zondaars als gevangenen die vastgebonden zijn met hun ruggen tegen elkaar, zodat ze elkaar nooit aan kunnen kijken voor een echte ontmoeting. Voorbij ons egoïstisch instinct vindt als het ware een uitbarsting van offergave plaats. Die ontrukt ons aan onszelf en nodigt ons uit om ons in de ander te verliezen. Maar de zondaar kan deze extase niet meer herkennen. Het is een wanordelijke extase die zowel de zonde als de heiligheid kan voeden. Maar door onze zonde verzetten we ons tegen deze offergave en in plaats van naar God toe te snellen, trekken we ons in onszelf terug. Dit is de gebogen aard waar Sint Bernardus over spreekt. In de liefde daarentegen laten we ons meevoeren door de spontane offergave en we loven God op een heel natuurlijke manier. We bieden ons aan Hem aan en we verliezen ons in Hem. Kijk eens naar de Heilige Maagd. Haar enige bezigheid bestaat uit het prijzen van de Allerhoogste, omdat aan mij zijn wonderwerken deed die machtig is en heilig is zijn naam. Lucas 1:49. Dit liefdesgebaar is niet alleen voorbehouden aan de intelligente schepselen. De gehele dynamiek van het universum wordt gedragen door deze liefde. Zelfs een boom is in feite gebed. Wij zijn niets anders dan een klein stukje van de glorie van God en de ware aard van de mens die zich niet tot God keert, leidt daaronder met een onvermoede hevigheid. Zijn aard kan zijn diepe taak niet vervullen, namelijk het loven en aanbidden van God. Diep in het hart van de mens bevindt zich dus een natuurlijke impuls tot offergave, en deze offergave is de ziel van ieder offer. Maar het offer bestaat ook nog uit iets anders. Het antwoord van God, het vuur uit de hemel, dat het slachtoffer komt verteren. Het slachtoffer moet eerst aangeboden worden en het is de offerende liefde die God de liefde van de mensen aanbiedt. Maar de mens is geen echt slachtoffer zolang hij nog niet verteerd is door het vuur uit de hemel. Dat is het mysterie van het zoenoffer dat zo goed is samengevat in de opdracht aan de barmachtige liefde van de heilige Thérèse van Lisieux. Dit mysterie van offergave en zelfopoffering voltrekt zich op een bevoorrechte manier in de Eucharistie. Het vuur uit de hemel dat de offerande komt verteren is de Heilige Geest, die door de celebrant over de gaven wordt afgeroepen, opdat wij van ons leven een eeuwige offerande kunnen maken aan de lofzang op de glorie van de Allerhoogste. Hier treden we binnen in een voortdurend Pinksteren, want het lichaam van Christus wordt verzengd door de energie van de geest. Wanneer de priester het groot eucharistisch gebed uitspreekt, stort uw geest dan uit over deze gaven, dan gaan we binnen in het lichaam van Christus door deel te hebben aan die gaven die veranderd zijn in het lichaam en bloed van de verrezenen. Het zij opgemerkt dat de mens dorst naar het offer, en niet alleen naar de offergave, want hij is door God in een staat geschapen waar hij niet onderuit kan. Als hij door de zonde weerstand biedt aan de totale offergave, die hem aanbiedt aan het ware offer, dan vervalt hij in de gruwelen waarvan de 20e eeuw ons genoeg voorbeelden kan laten zien. Slechte literatuur, griezelfilms, seksuele perversiteiten, drugs enzovoort. Zo worden wij in een staat van exclusieve groei naar offergave tot het bestaan geroepen. Als wij trouw zijn aan deze offergave die ons op geheimzinnige wijze verheft, als wij ons hart laten spreken zoals God het geschapen heeft, dan wordt ons gehele leven een offer van lofzang. Dit offer wordt gedragen door een intens verlangen ons in God te verliezen. Het is de essentie van een religieus en ook van een christelijk leven om een liturgie te zijn van dankzegging, een eucharistie. Zich verliezen in God en voor God, verkondigen dat God alleen belangrijk is en wij nutteloos, dat is de waarde van een bestaan. Dan zullen wij onze krachten verbreiden om God welgevallig te zijn, opdat ze gebruikt en verteerd worden door de vlam van God. Soms vragen we ons af waar we voor dienen. Het belang van ons leven is dat we geen belang hebben. We zijn een loflied op de glorie van God en dat is het enige wat we zijn. Pater Molinier zegt het heel goed. We hebben zoveel ellende, lijden, gebreken en zonden en er zijn zoveel dagen waarvan we de indruk hebben dat ze mislukt zijn. Konden we maar begrijpen dat het probleem niet ligt in het niet goed functioneren, maar in het feit dat we het niet opdragen aan God, wat zou alles dan eenvoudig zijn? In plaats van een volmaakte dag, wat is dat? Laten we dan een beklagenswaardige dag aanbieden. Wat doet het ertoe als we het maar opdragen? God kan van het kleinste druppeltje van ons leven iets geweldigs maken. Als wij het hem maar willen aanbieden zoals het is. Hier ontdekken we het verband tussen de eucharistie die gevierd wordt met het lichaam en bloed van Christus en de eucharistie die gevierd wordt met de materie van ons leven. Want we kunnen het teken van brood en wijn niet voortdurend vieren, maar we moeten de eucharistie verinnerlijken opdat zij voortdurend en permanent wordt. Dat is de grote definitie van het geestelijk leven die Paulus ons geeft. En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader, dankend door hem. Het woordje dankjewel is nog altijd in het Grieks, eucharisto. Nu kun je de vraag stellen, hoe moet je een eucharistisch mens zijn, een mens die viert, dankzegt en ieder moment van zijn leven in dank aanvaardt? Hoe moet je de eucharistie verinnerlijken zoals het bedoeld wordt in Apocalyps 3, 20? Het gebed van het hart is voortgekomen uit dit verlangen om... Ik wil wel even opmerken dat Paulus de eucharistie verbindt met het voortdurend gebed. Deze twee versen volgen elkaar op. Bid zonder ophouden. Dankt God voor alles. 1. Brief aan Thessaloniërs 5, 17, 18. Je hebt vast en zeker het verhaal van een Russische pelgrim gelezen. Dit is wat hij schrijft. Op de 24e zondag na de drie-eenheid ging ik een kerk binnen om te bidden. Er werd juist voorgelezen uit Thessalonicenzen. Bid zonder ophouden. Dit woord drong diep door in mijn geest en ik vroeg me af hoe het mogelijk was om voortdurend te bidden, terwijl iedereen zijn dagelijkse bezigheden heeft om in zijn levensbehoeften te voorzien. Dan begeeft de pelgrim zich op een weg en onderneemt een pelgrimstocht. De pelgrimstochten in tijd en ruimte hebben maar één doel: de plaats van het hart vinden. De pelgrim zoekt iemand die hem een woord van leven kan meedelen. En hij ontmoet een oude man, want hij weet dat de ouderdom geschapen is voor het gebed. In het oosten wordt iedere monnik oude man genoemd, ook al is hij pas 25 jaar oud. Het ideale zou zijn om de verschillende leeftijden met elkaar in overeenstemming te brengen. De witte haren van de ouderdom en de zuivere blik van de adolescent. We gingen zijn cel binnen en de oude man zei me: het innerlijke en voortdurende Jezusgebed is de voortdurende en ononderbroken aanroeping van de naam van Jezus, met de lippen, het hart en de intelligentie, met het gevoel van zijn aanwezigheid, overal en altijd, zelfs tijdens de slaap. Zo wordt het gebeden. Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Degene die er een gewoonte van maakt, dit gebed te herhalen, ontvangt grote troost en voelt de behoefte om dit gebed te blijven herhalen. Na enige tijd kan hij niet meer zonder dit gebed en stroomt het vanzelf in hem, altijd en overal. Het gaat er niet om dat we het als een robot herhalen, maar gewoon zoals het komt op het ritme van de ademhaling. Heer Jezus Christus, inademend, ontferm u, uitademend. Dit is een uiterst nederige mogelijkheid die bekend is in de Benedictijnse traditie. Deze traditie maakt veel gebruik van dit psalmvers. Heer, komt mij te hulp. Of Kyrie eleison. De gebedsformule van het Jezusgebed kan verschillen. Je kunt het langer maken of integendeel het verkorten tot een eenvoudig weg herhalen van de welbeminde naam Jezus. Het is een manier van bidden die is aangepast aan de huidige mens. Hij zegt namelijk dat hij geen tijd heeft om te bidden. In feite is het zo dat wanneer je dit gebed beoefent, hoe weinig ook, je zult ontdekken dat je veel meer tijd hebt dan je gedacht had. Bijvoorbeeld de tijd die je nodig hebt om een trap op te lopen, de bus te nemen of over straat te lopen. Een monnik van de Oosterse kerk schreef eens: het aanroepen van de naam van Jezus ligt binnen het bereik van de meest nederige aanbidders en tegelijkertijd brengt dit gebed ons binnen in de diepste mysteries. Het past zich aan alle tijden en plaatsen aan. Werken op het land, in de fabriek, op kantoor of tijdens het huishouden. Het Jezusgebed richt zich op de eenwording van de mensen vanuit het hart, waar zich de energie van de Heilige Geest bevindt. De mens die verlicht wordt door deze energie, leeft vanuit een centrum dat uitstraalt over de gehele persoon, de zintuigen en de eigenschappen. De naam van Jezus, drager van zijn aanwezigheid, is het belangrijkste instrument van deze eenwording. Het is het binnen de monastieke traditie welbekende thema van de waakzaamheid van het hart. Het bewustzijn dat gewapend is met de naam van Jezus neemt de gewoonte aan om de logismoi, de gedachten, aandachtig te onderzoeken. Met deze gedachten bedoelen we niet de cerebrale gedachten, maar de gedachten als kiemkrachtige driften die obsessies kunnen worden. Het is het filteren van de gedachten in de naam van Jezus. Ofwel zijn het goede gedachten en dan worden ze bekleed met de naam van Jezus, ofwel zijn het slechte gedachten en die vernietigen we. En dat gebeurt vooral in de nacht. Daarom is de slaap zo belangrijk. Wanneer alles stil is, posteert het bewustzijn dat gewapend is met de naam van Jezus, zich bij de afgrond van het hart, en wanneer er een gedachte opkomt, de kiem voor een existentiële houding, dan onderzoekt het geweten die gedachte om haar te verwelkomen of te verpletteren. tijdens het ononderbroken gebed ondergaan we ook de ervaring van de stilte. Een ding dat niet vaak verteld wordt over het Jezusgebed, wordt vooral onderwezen door degenen die het beoefenen. Bij het aanroepen van de naam moeten we ook de stilte binnenlaten. Je roept de naam van Jezus aan en je wacht even, zodat de stilte binnen kan dringen, want de relatie tussen de stilte en het woord is als de relatie tussen de geest en Christus. Het is goed voor jullie dat ik heen ga om jullie de geest te zenden. De stilte is het binnenste van het ware woord, want het woord is verenigd met de geest. De zalving van de geest rust op Christus. Het is de stilte van Christus die in zekere zin een stilte van liefde en gemeenschap is. Zo moet het persoonlijk gebed zich in die momenten van stilte wikkelen. De stilte is de taal van de toekomstige wereld, Isaac de Syriër. Dan ervaart de mens een zekere volheid. Lopen, ademhalen, werken en het aanschouwen van het gezicht van een broeder geven een gevoel van volheid, vrede en vreugde. Een vermogen om aanwezig te zijn in deze knipoog van God, zoals Guardini het hier en nu noemt. Op dat moment kun je in een leven geen onderscheid meer maken tussen gebed, woord en handeling, omdat het gebed een innerlijk leven is geworden binnen het eigen leven, zoals de hartslag het lichaam doet leven. Dan vereenzelvigt het Jezusgebed zich met de hartslag en het gebed gaat vanzelf door in ons diepe wezen. Deze toestand kan niet geschapen worden, maar wordt gegeven als genade aan degenen die er met heel hun hart voor bidden. De mens leeft niet meer met zijn verstand, maar hij leeft met zijn gebed in zijn hart, in de naam van de Heer Jezus die hij aanroept. Hij bidt met zijn hartslag. We denken hierbij aan de woorden van Thomas van Celano met betrekking tot Franciscus van Assisi. Hij was levend gebed geworden. De mens die de staat van voortdurend gebed bereikt heeft, is de mens die gewekt is tot het leven van de geest in hem. De gebedsdaad, schrijft een monnik, wordt opgevolgd door de gebedsstaat. Dit is heel belangrijk, want de ware aard van de mens, evenals van alle dingen, is gebed zijn. Waarom bouwen de mensen heiligdommen in de bergen? Omdat de berg een soort van gebed van de kosmos is. De gehele kosmos wordt gevoed door het gebed. Alleen moet dit gebed kunnen opwellen. Er moeten dus mensen zijn die er uitdrukking aan geven, die zin aan de wereld geven en, om zo te zeggen, het gebed bevrijden van de dingen. In de kerken wordt de eredienst gevierd en daar woont de Heilige Geest. Maar jouw ziel moet ook kerk van God zijn. Voor degene die voortdurend bidt, wordt de hele wereld een kerk. Siloam, bladzijde 30. Degene die het gebed van het hart gevonden heeft, drukt het zegel van de Heilige Geest op alles wat bestaat en transfigureert het universum in een gebaar van offerande. Dan wordt hij de priester van de wereld, de grote celebrant van het bestaan, in staat tot het beleven van Eucharistie, tot in het gemeenschappelijke werk van de mensen, de boer op het land, de arbeider in zijn werkplaats en de professor tijdens zijn onderzoek, brengen de naam van Jezus in het verborgene, binnen in het hart van hun bezigheden en bieden het universum aan God aan als op een altaar. Er wordt gezegd dat sommige jonge Roemeense intellectuelen, atoomwetenschappers, die onderzoek doen op het gebied van de microfysica, hun werk doen terwijl ze het Jezusgebed bidden, met de wil om de materie te reïntegreren in plaats van te desintegreren. Het bestaan wordt echt ervaren als een liturgische daad. Het is het gebed binnen het leven of de beschouwing in de handeling. En dit gebed vindt zijn hoogtepunt in de ware naastenliefde en in het bijzonder in de liefde voor onze vijanden. Het criterium dat ons in staat stelt om vast te stellen of we ons op de weg van het volledige gebed bevinden, is de liefde voor de vijand in evangelische zin. Dan opent zich voor degenen die erin slagen om tot deze gebedsdiepte te geraken, het mysterie van de geschiedenis en het mysterie van iedere mens. Omdat de mens in wakende toestand leeft, is hij in staat om de tederheid van God te verwelkomen, te beleven en door te geven. De mens van gebed is een wakende mens. Hij neemt alle kracht van zijn hartstochten en kruisigt hem. Maar God doet die kracht verrijzen tot tederheid, in de ontologische zin van fundamentele zachtmoedigheid. Dit wordt heel goed uitgedrukt in de icoon van Vladimir, de maagd van tederheid. De moeder houdt het kind vast, hun gezichten zijn tegen elkaar aangevlijd en zij kijken elkaar aan. Vooral de moeder van God kijkt naar hem, die vereert en biedt met een onmetelijke en oneindige tederheid. Ik hoop dat ons mag overkomen wat Siloam van Athos ook is overkomen. Toen ik nog een jonge novice was, bad ik op een dag voor de icoon van de moeder van God en het Jezusgebed deed zijn intrede in mijn hart. Voortaan woont het er voor altijd. Siloam, bladzijde 53. Hoofdstuk 13. Van kapitein naar loods. Dom Vital Leaudet vertelt in zijn boek over de offergave het verhaal van de Cisterciënser lekenbroeder aan wie God de gave van wonderen had gegeven. Zijn overste vroeg hem op een dag hoe hij het voor zichzelf verklaarde dat God zoveel wonderen deed op zijn voorspraak. Ik weet er niets van, antwoordde de broeder. Ik bid, waak, werk en vast niet meer dan mijn broeders. Ik weet alleen dat ik in elke dag, blijde of verdrietige ontmoeting, de wil van God aanbid. Ik zorg ervoor dat ik in alle dingen wil wat God wil en hij heeft mij de genade gegeven om mijn wil over te geven aan de zijne. Wanneer het me goed gaat, verheft dit mij niet. Tegenstand verslaat mij niet. Want ik aanvaard alles als komend uit de hand van God. En het enige doel van mijn gebeden is dat zijn heilige wil zich volmaakt in mij en in al zijn schepselen voltrekt. Leaudet, Le Saint Abandon, Gabalda, 76, bladzijde 237-238. Christus heeft hetzelfde gezegd in zijn evangelie toen hij ons opriep tot de heiligheid van de Vader der hemelen. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Matteüs 7, 21. Om broeder van Christus te worden, moet je de wil doen van de Vader in de hemel. Matteüs 12, 50. De essentie van de heiligheid is een voortdurende gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Wanneer Christus zijn leerlingen deze houding aanraadt, openbaart hij slechts waar het in zijn leven om gaat. Hij is niet gekomen om zijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die hem gestuurd heeft. Johannes 5, 30. Zodra Christus in de wereld komt, verkondigt hij zijn verlangen om de wil van de Vader te doen. Brief aan de Hebreeën 10, 7. Tot de avond voor zijn dood, waarop hij uitriep voor het aangezicht van zijn Vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. Marcus 14, 36. En het laatste woord van Christus op het kruis is nogmaals een daad van overgave, waarin hij zijn geest in de handen van de Vader beveelt. Lucas 23, 46. De grote theoloog Urs van Balthasar zegt dat Christus bij Maria op schoot geleerd heeft om net als zij te zeggen, mij geschiede naar uw woord. Lucas 1, 38. Wanneer Jezus zijn leerlingen leert bidden, dan laat hij hen de Vader vragen, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Matteüs 6, 10. Ik wil er even op wijzen dat dit gebed op een passieve manier actief is. De mens besluit niet uit zichzelf om de wil van God te doen, maar hij vraagt de Vader om zijn wil in hem te voltrekken. Alles is genade, zelfs het volbrengen van de wil van God. Zodra de mens dit geheim van de heiligheid begrepen heeft, kent hij nog maar één verlangen. De Vader gehoorzamen tot in de kleinste dingen van zijn bestaan. Voordat hij begint te bidden of iets wil ondernemen, luistert hij naar de Vader om van hem te ontvangen wat hij moet doen. Zoals bij de Cisterciënser legenbroeder is het doel van zijn gebeden het verkrijgen van de genade om de Vader te beminnen en zijn wil te doen. En de wil van de Vader is dat hij heilig wordt. Maar het is juist op het niveau van dit verlangen dat de Heilige Geest hem uitnodigt om de wil van God te beschouwen in zijn meest zuivere en ware vorm, de overgave. Het is het laatste woord van het evangelie en het is de overgave die van een heilig man een echte heilige maakt. Ik zou dit verhaal nog veel meer kunnen nuanceren, maar dit hoofdstukje is beperkt. In grote lijnen verloopt het leven van een mens die op weg is naar de heiligheid in enkele fasen, maar het meest beslissende en het belangrijkste is, zonder meer, het moment waarop hij besluit om zich volledig over te geven aan de wil van God. Tot dan toe was hij op weg naar God door te proberen tegen zijn geaardheid te strijden om de heiligheid te veroveren, met het zwaard, zoals Therese zei. Maar dan maken de vele gebeurtenissen op zijn levensweg, die hem tot aan zijn grenzen brengen, hem bewust van de zinloosheid van zijn inspanningen. God bevindt zich niet alleen aan het einde van onze reis naar hem, hij is er ook de bron van. Dan laat hij de mens inzien, door een diep innerlijk licht, dat hij bereid is om al het werk te doen, als de mens zich maar aan hem wil overgeven. Ik moet hier denken aan de uitspraak van een oude trappistenmonnik. God doet alles, maar het hangt van mij af of hij alles doet. Pater Luc Roux, monnik van Tamier. Het voorbeeld van Thérèse van Lisieux illustreert deze passage goed. Nadat ze een diep innerlijk licht had ontvangen omtrent de barmhartige liefde, en zich aan deze liefde had opgeofferd, zei ze, nu is het alleen de overgave die me leidt. Manuscript, bladzijde 207. En om deze uitspraak te illustreren, haalt ze in een van haar brieven het voorbeeld aan van de zalige Suzo. Deze man beminde de wijsheid en hij deed buitengewone boete om God te veroveren. En op een dag zegt God tot hem in een visioen, houd op met boete doen. Besluit niets meer uit jezelf. Laat mij het stuur maar overnemen. Je was een eenvoudige soldaat. Nu word je kapitein. En Thérèse voegt daaraan toe, ik werd meteen kapitein. Je moet de nuance goed begrijpen die ligt in het volbrengen van de wil van God door overgave. Het gaat er niet meer om dat we dichter tot God naderen, maar dat onze wil oplost in de wil van een ander die God is. De vergelijking met een schip geeft waarschijnlijk meer duidelijkheid. Wanneer een schip door het Suezkanaal vaart, moet de kapitein, de enige baas van het schip, zijn plaats afstaan aan de loods. Dat is precies wat er gebeurt op onze tocht naar God. Johannes van Sint-Thomas legt dit heel goed uit in zijn Traité des dons du Saint-Esprit, wanneer hij vermeldt dat de werking van de gaven van intelligentie en wijsheid de naastenliefde vervolmaakt. Tot dan wilde de mens God beminnen door zijn wil te doen, maar voortaan moet hij zich overgeven aan de impulsen van de Heilige Geest. In plaats van de boot zelf te besturen, geeft hij het stuur over aan Gods handen en hijst hij de zeilen van de boot, zodat de adem van de geest de boot kan leiden waarheen hij wil. Thérèse spreekt van de zeilen van overgave. De mens die zich overgeeft aan God is echt als een kind in de armen van zijn vader, zegt Thérèse van Lisieux. Hij verlangt niets meer uit zichzelf, maar laat God in hem handelen. Hij wordt bewogen door de aansporingen van de genade. Toch wordt hij er niet minder actief om, want de enige oneindige daad die hij kan stellen is de daad om passief te zijn en zichzelf uit Gods hand laten ontvangen. Er bestaat een absolute onverenigbaarheid tussen het gebaar van ontvangen en het gebaar van bemachtigen. Ontvangen is niet minder actief dan nemen, maar het is een handeling van een andere orde die, beschouwd vanuit het menselijk ongeduld, jammer genoeg op passiviteit lijkt. Op welk moment vindt die ommekeer in het geestelijk leven plaats? Het is moeilijk om er vaststaande regels voor op te stellen, maar er zijn toch wel min of meer duidelijke oriëntatiepunten. In de hemel van ons geestelijk leven bevindt zich niet altijd de ster van de drie wijzen om ons de weg te wijzen, maar er zijn sterrenbeelden die zich verplaatsen om ons te leiden. Laten we zeggen dat de mens aan de waarheid van een woord als dit begrijpt: God is jezelf laten begaan. Een geestelijke vader zei me dat hij bij zijn zonen het moment in de gaten hield dat die ommekeer zou gaan plaatsvinden. Op het juiste moment citeerde hij dan de woorden van een psalm om te zien wat voor effect die woorden hadden in hun hart. Open wijd uw mond, ik stil uw honger. Psalm 81:11. Indien dit woord hen verzadigde, was dat het teken dat God hen riep tot de overgave. Zo is de overgave dus de vrucht van een werkelijke bekering. Aan de wortel van deze bekering bevindt zich een innerlijk licht dat de omvang van de hartstochtelijke liefde van God voor de mens openbaart. De overgave bevindt zich aan het einde van een geestelijke ontwikkeling waarin God zich aan de mens openbaart als degene die hem bemint met een hartstochtelijke liefde en die bereid is om al het werk te doen dat hij van hem verlangt. We kunnen ons niet aan God overgeven indien we niet eerst zijn intense tederheid voor ons hebben ervaren. Het is een genade van licht die smelt op de mens, zoals op de zalige Henri Suzot of op Thérèse. Deze genade kan voorbereid worden door ascetische inspanningen, maar ze is altijd gratis. Zij opent ons de ogen door ons te laten inzien dat God waakt over ieder moment van ons leven en dat Hij onze haren geteld heeft. Dan pas kan deze genade van licht een genade van kracht worden, die de mens ertoe aanzet om zich actief aan God over te geven. Vanaf dat moment geven wij voortdurende voorkeur aan de gedachte van God, tot in de kleinste details van ons leven. Waarom moeten wij aan God de voorkeur geven? Gewoon omdat de Vader ziet in het verborgene van het hart. Hij is de enige die weet wat echt goed is voor ons. Want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Matteüs 6, 8. Het gehele gebedsleven baat in een sfeer van vertrouwen, zodat de lagers van een auto op olie rusten. Het is bijna onmogelijk om deze toestand uit te leggen, indien je het niet zelf beleefd hebt. Voorheen waren het uitgedroogde woorden zonder leven. Wanneer de elektrische stroom er doorheen gaat, worden het warme woorden van God, dragers van leven. Lees Matteüs hoofdstuk 6, vers 25 tot 34 nog maar eens. Daarin zien we God als een vader die aandacht heeft voor de geringste behoefte van zijn kinderen. De vader weet, ziet, kijkt, luistert. Wanneer Jezus ons dit zegt, vertelt hij gewoon wat hij gezien heeft bij zijn vader die onze behoeften kent. Jezus laat deze aandachtige blik van de vader zien, omdat hij zelf de voortdurende vreugde kent om onder die blik te leven. Dit woord weerklinkt zonder ophouden in het hart van Christus. Gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde. Marcus 1, vers 11. En deze zekerheid van gezien te worden door een aandachtige en geïnteresseerde vader is het geloof dat Jezus aanbiedt en van de zijnen vraagt. Een moeilijk geloof, want het is niet vanzelfsprekend. En de stilte van God is soms voelbaarder dan zijn aandacht. Christus weet er wat van. Hij schreeuwde zijn gebed uit in zijn doodstrijd en kennelijk zweeg de vader. Toch werd Jezus om zijn vroomheid verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. Brief aan de Hebreeën 5, 7 tot 8. Dat is nu precies die gehoorzaamheid van het geloof. Brief aan de Romeinen 1, 5 en brief aan de Romeinen 16, 26. Het geloof vertrouwt voldoende op God om hem geen tekenen te vragen. Het geloof acht hem groot genoeg om op zijn schepsel te durven vertrouwen. Dit vertrouwen en die overgave worden vooral beleefd in het stille gebed onder de blik van de Vader. We zullen er in het volgende hoofdstuk verder op ingaan. Maar we kunnen meteen zeggen dat het gebed van overgave beleefd wordt in een stil en rustig gebedsleven, want het is een binnengaan in het mystieke leven. Dit leven kenmerkt zich niet door buitengewone verschijnselen, maar door een bepaalde passiviteit van de mens in de handen van God. Hij wordt meegevoerd door de stroom van de liefde en wanneer een moeilijkheid opduikt, zegt hij net als Abraham, Yahweh zal erin voorzien. Maar de grote openbaring van het leven in overgave is de afwezigheid van zorgen en angst. Ik zou zeggen dat dit ongeveer het enige criterium is dat ons wat dit betreft gerust kan stellen. We hebben een aangeboren angst voor God, voor de ander en voor onszelf. We vrezen de toekomst, omdat het verleden wonden heeft achtergelaten die nog altijd open zijn. We hebben het nodig genezen te worden door de liefde van God, want Hij alleen kan onze wonden uitbranden en de angst verjagen. Alleen een gelukkig mens kan de angst vermijden en niemand is gelukkig als hij niet door een ander wordt bemind. Er bevindt zich dus een genezende kracht in deze ontdekking van de tedere blik van God, die waakt over elk moment in ons leven. Sint Jan van het Kruis zegt ergens dat de wonden die veroorzaakt zijn door de zonde, wonden van liefde worden, zodra de levende vlam van de liefde van God ons aanraakt. En hij voegt eraan toe dat de liefde deze wonden niet geneest door ze te sluiten, maar door ze te openen voor het oneindige. En dat is ook zo, want dat wat ons geneest van de zonde van onzuiverheid bijvoorbeeld, is niet minder liefde, maar het is de hele liefde die door ons heen gaat. Toen de liefde het hart van Therese binnendrong, kerstmis 1886, werd ze genezen van al haar kinderlijke angsten en was ze voortaan in staat om waarlijk te beminnen. Dit wil zeggen, ze kon zichzelf helemaal vergeten om aan de ander te denken. Er is geen ander medicijn dan de liefde om van onze wonden te genezen. We zouden een heilige bijna kunnen definiëren als iemand die geen angst meer heeft, omdat hij weet op wie hij zijn vertrouwen gesteld heeft. Natuurlijk blijft hij een mens. En er is een angst die hij niet kan vermijden, die aangeboren angst die God alleen weg uit het hart kan rukken. Maar ook al heeft hij nog angst voor bepaalde gebeurtenissen, hij is niet bang voor degene die deze gebeurtenissen leidt. Bovendien maakt hij zich een houding eigen om zich voor God te verootmoedigen en al zijn zorgen op hem te werpen. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u ter zijner tijd omhoog heffen. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. Wanneer hij in de verleiding komt zich zorgen te maken, dan hoort hij het woord van Christus als een zacht verwijt. Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 1 el toe te voegen? Matteüs 6, vers 27. En de diepe reden van deze vrede is dat de Heer er is en dat een kind niets te vrezen heeft wanneer zijn vader bij hem is. Wees gerust, ik ben het, vrees niet. Marcus 6, 50. Tot dat moment stelde de mens zich vragen over de storm. Hoe kun je over het water lopen wanneer de zee zo onstuimig is? Nu stelt hij zich vragen met betrekking tot de ondergrond en niet meer met betrekking tot de oppervlakte. Dat betekent dat hij de stevigheid van zijn vertrouwen onderzoekt, want alles kan voor wie gelooft. Marcus 9, 23. Zelfs lopen over het water. Het is niet opmerkelijker om over het water te lopen als het stormt dan wanneer het mooi weer is. De overgave wordt dagelijks beleefd door aandacht te hebben voor het hier en nu, de enige plaats waar de mens God kan ontmoeten. We moeten leven in het heden en ons geen zorgen maken over morgen. Sint Jan van het Kruis zegt dat het geheugen gezuiverd moet worden door de hoop. Voor hem is het geheugen niet alleen een eigenschap waardoor je herinneringen kunt oproepen, maar hij zegt dat we ook een geheugen hebben vol verbeeldingskracht dat angsten op kan roepen uit het verleden of dat ons bezorgd maakt voor wat er komen gaat. Hoe vaak zijn we niet bang voor wat de volgende dag ons brengen zal? Wat zal er dan en dan met ons gebeuren? Wanneer het geheugen gezuiverd is door de hoop, dan ontdoet het zich van elke herinneringen. Het verleden wordt overgelaten aan de barmhartigheid van God. En de toekomst wordt toevertrouwd aan zijn voorzienigheid. We houden ons niet meer bezig met ons voor te stellen hoe onze beproevingen, die altijd ondraaglijk zijn, eruit zullen zien. Maar we leven in het heden en we vertrouwen op de genade van vandaag. De psychologen zeggen ons dat indien we erin zouden slagen om ons geheugen te onderdrukken, we tevens het lijden zouden onderdrukken. Thérèse van Lisieux zei tegen een novice die bang was voor de toekomst: wanneer je je zorgen maakt over de toekomst, dan neem je de plaats van God in, want dan bemoei je je met scheppen. Laten we aan God de zorg over om ons te lijden en laten we ons overgeven aan zijn wil. Maar ik wil het nog één keer zeggen. Het stuur overgeven aan God en jezelf in de handen van de Vader leggen is geen kwestie van inspanningen of verdiensten. De overgave is altijd de vrucht van een bekering. God openbaart zich in een nieuw gelaat. Hij zegt dat hij bereid is om al het werk te doen. Hij wil ons gratis eten en drinken geven. Wanneer God zijn gelaat maar niet wil laten zien, dan moeten we hem misschien een beetje helpen door hem te smeken: toon ons, Heer, uw barmhartig gelaat. Als we omzichtig te werk gaan, dan zal hij zich spoedig openbaren. Op die dag zullen we alles begrijpen en zullen we hem helpen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Boven God Niets van Jean Lafrance. Morgen gaan wij verder met het hoofdstuk 14. Tot dan!